Welkom bij de podcast van Nieuwe Maan. Festival voor transformatie. Een festival vol theater, kunst, kennis en wetenschap. Georganiseerd door Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Samen gaan we op zoek naar nieuwe vergezichten met vooruitdenkers en theatermakers. In de Maanredes komt de verbeeldingskracht van theater samen met wetenschap en kennis. Voor een metersgrote, verlichte maan in een verder donkere foyer van het Parktheater spreken maanredenaren tot het publiek, met hun wens voor een betere wereld. Een beter Brabant. Je luistert in deze aflevering van Nieuwe Maan de podcast naar de maanrede van Jos van den Broek en Tessa Kramer. Jos is directeur van Brabant Kennis. De organisatie verkent op eigen wijze de toekomst van Brabant. Onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend. Tessa is lector Designing the Future bij Fondis Academy for Creative Industries in Tilburg. In haar werk neemt ze je mee in de mindset van de futurist.
Wat als de toekomst tegenvalt? Geloof, hoop en liefde zijn drie min of meer inwisselbare manieren om de schijnbaar willekeurige voorvallen die ons leven bepalen te bouwen tot een verhaal. Zo zijn wij mensen gemaakt van woorden. Deze quote komt van Ilja Leonard Pfeiffer in zijn boek Brieven uit Genua. En volgens mij willen we dat allemaal wel. Ons leven schrijven tot een mooi verhaal. Of meer in professionele zin, het verhaal van Brabant schrijven tot een verhaal. Want Brabant is uiteindelijk ook maar een plek. Of zoals Gerard Royakkers het noemde, Brabant is ook maar een idee. Maar wel een verrekkers goed idee. Brabant is ook een plek waar het goed gaat. Waar we vaak vol trots over praten. Hier in Eindhoven, als het gaat over innovatie en technologie. Als het gaat over mooie plekken in de natuur. Of het gaat over Brabantse gezelligheid. Iedereen heeft wel zijn eigen redenen om trots te zijn op deze provincie. En tegelijkertijd is het ook een plek die onder druk staat. Zoals veel plekken. Onder druk om te veranderen. Te veranderen in de manier waarop we zorg aan elkaar verlenen. Te veranderen in de manier waarop we ons landschap inrichten. Hoe we met de natuur omgaan. Hoe we onze economie vormgeven. En dat vraagt antwoorden die we vaak nog niet hebben. En het vraagt vaak hele specifieke antwoorden op hele specifieke vraagstukken. Als het gaat over de impact van geopolitiek op Brabant, kunnen daar hele specifieke antwoorden op komen, zoals wij als Brabant Kennis ook vaak proberen te geven. Als het gaat over het landschap, hebben we daar hele specifieke antwoorden nodig. Als het gaat over hoe verschil en ongelijkheid ons toch steeds moeilijker maken om bij elkaar te komen en de impact die dat heeft op ons toekomstig samenleven, vraagt dat om specifieke antwoorden. Maar als je even een stapje terugneemt en daardoor heen kijkt, dan gaat het eigenlijk telkens om dezelfde vraag. En die vraag is volgens mij, in welk Brabant willen wij leven? En om die vraag te beantwoorden, helpt het om naar de toekomst te kijken. En als we tegenwoordig naar de toekomst kijken, dan hebben we het vaak over 2050. Maar als we even 26 jaar terugkijken, dan is 2050 toch wel erg dichtbij aan het komen. Dus misschien moeten we wel naar 2100 kijken. Of, zoals we straks gaan doen tijdens de voorstelling, naar 2200. Dat schept namelijk ruimte om wat vrijer van de waan van alle dag te denken en wat vrijer je gedachten te laten gaan over wat voor toekomst we willen hebben. Een andere manier om naar die grote vragen te kijken is om te kijken naar kennis en expertise, naar de wetenschap. En dat is ook een hele vruchtbare manier als je wilt weten hoeveel stikstof er neerslaat in de natuur of hoe de kwaliteit is van ons water. Als je op zoek bent naar nieuwe technologieën om de zorg verder te ontwikkelen. Maar we moeten ook ons beseffen dat wetenschap ook een beperkte manier is om dat te doen. Want het kan ons namelijk niet vertellen in welke richting we moeten veranderen en waarom we dat zouden willen. Het geeft ons geen antwoord op vragen over wat wij van waarde vinden. Het geeft ons geen antwoord op de vraag, in welk Brabant willen we leven? Kennis kan wel laten zien wat voor keuzes er zijn en wat voor gevolgen bepaalde keuzes hebben. En het kan ons wat dat betreft wel een andere blik op de werkelijkheid bieden, maar niet het definitieve antwoord op wat vroeger het goede leven werd genoemd. Wat betekent dat eigenlijk? Om dat te doen hebben we ook andere methode nodig? Hebben we verbeeldingskracht nodig? Hebben we de durf en de moed nodig om een visie neer te zetten van wat nou als het straks zo zou kunnen zijn? Hoe mooi zou dat zijn? En dat is het mooiste om over te praten. Hè? Hoe mooi het allemaal is en hoe goed het straks zijn. Maar wat nou als die toekomst helemaal tegenvalt? Als het helemaal niet lukt om die stikstofcrisis op te lossen. Als het helemaal niet lukt om weer bij elkaar te komen. Dat die polarisatie ons steeds verder uit elkaar drijft. En dat we eigenlijk hier staan aan het begin van de neergang. En dat dit misschien de plek is waar het straks als eerste slecht gaat. In plaats van die plek waar we zo trots op zijn. Wat als die toekomst tegenvalt? Hoe moeten we dan verder gaan? En die vraag is denk ik te belangrijk om alleen te beantwoorden. Dus daarom heb ik ook Tessa Kramer gevraagd om daar met ons mee te denken over mogelijke toekomsten.
Dank je wel, Jos. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de vraag: wat als die toekomst meevalt? Taal is net zo arm en rijk, beperkt en wijd, open en bevooroordeeld als de mensen die haar gebruiken. En dit is een quote uit het boek Spreken en Zijn van Kubra Gumusai. Wat ik heel mooi vind aan deze quote is dat je het woord taal ook zou kunnen vervangen voor toekomst. De toekomst is zo open en rijk, open en bevooroordeeld als de mensen die haar gebruiken. Een hele interessante. Wat ik mooi vind is dat taal onze toekomst vormt. Ik ben hier om jullie bij te staan in nadenken over de toekomst. Zelf ben ik wetenschapper, socioloog en ik ben futurist. En het is mijn rol om met jullie na te gaan denken over hey, hoe kun je nou die toekomst een beetje oprekken. En dat ga ik samen doen met de producent van, of de maker van Atmen. We gaan straks een voorstelling zien waarin de toekomst centraal zal staan. Ik ga jullie zo direct meenemen in drie onderdelen van, van mijn ideeën. Namelijk, eerst wil ik stilstaan bij hoe verhouden wij ons eigenlijk tot die toekomst? Dus ikzelf als futurist, maar ook jullie als raadsleden, statenleden. En wat is daarin belangrijk? Vervolgens wil ik stilstaan bij het idee van de korte en de lange termijn en de strijd die daar ook af en toe te leveren is om die lange termijn op de agenda te houden. En tot slot sluit ik af met die vragen die wij onszelf stellen. Wat nou als die toekomst tegenvalt? En wat nou als die meevalt? Wat gebeurt er dan? Ik ben zelf heel erg bezig met het verprikkelen van de verbeelding. Dus ik ben op zoek naar hoe kan het anders? En hoe kunnen we de moed verzamelen om wellicht ook een beetje die kant op te gaan? We noemen dat in mijn vakgebied werken met mogelijke toekomsten. Dus eigenlijk het oprekken van wat we kennen. En dat doen ook wetenschappers, ontwerpers, designers en kunstenaars, choreografen. Jullie rol is weer een hele andere. Ik kan me voorstellen dat je misschien ambtenaar bent of bestuurder. Of dat je wellicht politicus bent. En dan ben je veel meer bezig met wenselijke toekomsten. Hoe ziet die toekomst eruit? Dus wat is mijn stip op die horizon? En hoe kan ik nou kijken naar hoe zich dat dan ook kan vormen? Wat het punt natuurlijk is met die stip op de horizon is dat we ook een privilege hebben. Het is een voorrecht om met die toekomst te mogen werken. Dat betekent ook dat die stip op de horizon niet alleen die van jouzelf is persoonlijk of van je partij, maar ook van veel meer mensen als je die ruimte hebt. Dus dat geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Wat ik vaak zie in het nieuws is dat de toekomst heel erg wordt gepresenteerd als gepolariseerd. Iedereen denkt er anders over. En vanuit mijn werk dacht ik, ik ga eens vragen aan mensen wat ze nou eigenlijk belangrijk vinden in die toekomst. Ze gingen op pad. Wat doet er toe voor jou? Wat vind jij nou echt belangrijk in die toekomst? Misschien wel interessant voor je om ook nu daar zelf bij stil te staan. Wat komt er bij je op? Wat ik zelf hoorde en steeds meer begon te horen was, ik vind de glimlach van mijn kinderen het mooiste wat er is. Dat is voor mij belangrijk. Dat mensen kunnen lachen. De liefde, iets veel groters. Maar ook naar buiten kunnen gaan in de natuur. Even tussenruimte hebben, even niet zoveel hoeven. En wat me daarin opvalt is dat als je dan kijkt naar de werkvloeren waar veel van ons werken, dat niet per se meteen alle ruimte heeft. Daar zijn deadlines belangrijk. Ik merk zelf dat ik me vaak van meeting naar meeting moet haasten. Het is een heel andere taal die we daar spreken. Dus hoe overbruggen we dat? En dat is het tweede deel, of het tweede onderwerp dat ik interessant vind. Hoe kunnen we nou die strijd tussen de korte en de lange termijn... Ja, misschien het is niet een beslechten, dat zou te veel zijn. Maar hoe kunnen we misschien die lange termijn meer op de agenda zetten? Wat ik moest even nadenken, omdat ik dan ook het goed wil zeggen. ik ben even helemaal de draad kwijt. Het is ook wel leuk om eens een keer te hebben. Het is wel leuk, het is mijn eerste week na mijn zwangerschapsverlof. En ik ben net weer terug, dus ik moet even weer zo... Oké, ik sta opeens weer op een podium. Dus hopelijk vergeven jullie mij daarvoor. Even kijken hoor. Ja, wat natuurlijk het punt is met die korte en de lange termijn... is dat 4 jaar, bijvoorbeeld een ambtsperiode van politicus, heel erg kort is. Het is een... 4 jaar is, als je het even uitzoomt, een druppel op de gloeiende plaat. Heel kort. Dus wat gebeurt er? In die 4 jaar moet iemand natuurlijk meteen eigenlijk wel scoren. Politici proberen bij Jinek aan tafel te komen of interviews te krijgen. En heel vaak gaat dat ten koste van het lange termijn denken. En dat is ook helemaal niet zo verwonderlijk. Dat is ook helemaal niet zo'n groot probleem. Punt is wel, ik las op een gegeven moment een boek van William McCaskill... What We Owe the Future. En hij beschrijft daarin... als wij mensen het nu niet helemaal verprutsen... dan hebben we nog een hele tijd te gaan op deze aardbol. Hebben we nog heel lang te leven. En hij zegt, als je zo uitzoomt... dan zou je kunnen zeggen dat wij die ancients zijn. Dus wij zijn eigenlijk de oudheid. Wij zijn de eerste. En nu denk je, hè, wij de eerste. Maar als je heel erg uitzoomt, zegt hij... dan is dat wel echt het geval. We zijn pas een paar duizend jaar echt een beetje aan het leven... Wat ik daar interessant aan vind, is dat dat dus ook maakt... en hij zegt daarover, we need to act wisely. Hij zegt, we moeten zorgen dat we dan dus ook nu keuzes maken... die de mensen die allemaal na ons komen... nou ja, wellicht enigszins positief beïnvloeden. Het punt is natuurlijk, straks stel je voor... dat ze over duizenden jaren naar ons terugkijken... en dat ze dan zeggen over ons... oh, dat waren die sufferds die niet van hun telefoon kwamen. Dat zou toch ook wat zijn? Hoe willen we... onze toekomst te vormen en wat willen we voor die lange termijn betekenen? Het zijn vragen die ontzettend nodig zijn om nu ook te stellen. Dus af en toe even uit te zoomen. Maar goed, dat is natuurlijk geen sinecure, want hoe doe je dat nou precies? Hoe ga je nou van vandaag, het moment dat je gewoon aan het werk bent... bijvoorbeeld komende maandag weer... hoe ga je dan die connectie maken met de lange termijn? Iets wat mij bijvoorbeeld heel erg helpt is op maandagochtend... zeg om 9 uur plan ik een meeting met mezelf in. En dan kijk ik naar wat vind ik deze week nou echt belangrijk. Waar hoop ik op? En het mooie is dat ik daardoor ook vaak mijn prioriteiten beter kan stellen. Dus dat ik daardoor kan zien, oh, dit is echt belangrijk voor mij deze week. Bijvoorbeeld voor mij deze eerste week, dit vond ik echt belangrijk. Daar breng ik dan ook al mijn aandacht naartoe. En de volgende week is dat weer iets anders. En ik hoop dat dat dan voor mijzelf en voor anderen op de lange termijn iets dan teweeg brengt. Dat het meer mensen in aanraking brengt met die toekomst. En dan tot slot. Hoe kunnen we nou kijken naar wat als die toekomst meevalt en wat als die toekomst tegenvalt? Dus eigenlijk zijn dat twee polen van vragen. En wat mij opvalt vaak in mijn werk is dat de toekomst wordt gezien als polair. Dus het is of allemaal helemaal fantastisch... of we gaan helemaal de verdoemenis in. En wat ik heel erg interessant vind... is dat de utopie versus de dystopie... vaak ook maakt dat die discussies heel erg uit elkaar lopen... over wat we dan eigenlijk hopen. Zo direct in Aapmen gaan we een voorstelling in... die daarmee gaat spelen. Dus dat is ook wel een spannende. Hoe kunnen we nou de toekomst van 2200... ook werkelijk een beetje toelaten? Dat is echt nog niet zo heel erg makkelijk. En wat mij opvalt in het nadenken over de toekomst... is dat het heel vaak ook in het werk als bijvoorbeeld statenlid of raadslid... dat je toch vaak te werk hebt met meer dat grijze gebied. Het is niet het een of het ander. Als je een strategie gaat maken, zijn er vaak best wel veel beren op de weg. Kun je die eigenlijk benoemen en durf je daar ook al op voorhand mee aan de slag? Wat ik interessant vind is dat kunstenaars ons wel kunnen helpen... om dat grijs gebied wat meer aan te voelen... en daar gewoon eens wat meer voor open te staan. Overigens, wat ik wel merk is dat er toch wel best wel een teneur is... als we nadenken over de toekomst. Dus de vraag die het meest aan mij wordt gesteld in de afgelopen jaren is... hoe kan ik omgaan met de moedeloosheid die ik ervaar als ik aan de toekomst denk? dat vind ik nogal wat. En het interessante daarin is, op het moment dat dat je taal is, de taal vormt de werkelijkheid, worden mensen zo moedeloos dat in de toekomst het zelf misschien ook wel wordt. Dus ook de vraag die je stelt, valt hij mee of valt hij tegen, maakt heel erg veel uit voor wat er vervolgens kan komen. Maar goed, terug naar die vraag die mij dus veel wordt gesteld. Hoe kunnen we dan hoop houden als er zoveel moedeloosheid is? En ongeveer 2 weken geleden schreef Arjen van Velen een heel mooi artikel op De Correspondent over onze liefde voor olie. En hij zei daarin, we moeten echt helemaal loskomen van een soort toxische liefde. We houden van olie. Tegelijkertijd, we moeten het echt loslaten. Hoe doen we dat? En hoe kunnen we nou weer wat meer verliefd worden op die toekomst? Hoe kunnen we hoop weer inbrengen? En ik vind het interessant omdat verliefd worden iets is wat ik zelf ook wel eens hoop dat mensen zullen hebben met die toekomst. En tegelijkertijd, ja, je kan het toch niet afdwingen. Verliefdheid, dat ontstaat zomaar opeens of niet. Dus dat is misschien wel een beetje een grote uitdaging of een te grote vraag. Maar wat we misschien wel kunnen doen is gewoon op zoek gaan naar de sprankjes hoop. De hoop voor Brabant. En daarom zou ik graag Jos weer terug willen vragen op het podium. Omdat ik een vraag voor jou heb. Welkom terug.
Dankjewel.
Waar ik benieuwd naar ben is, hoe kunnen we nou, als er dus zoveel vragen zijn over die moedeloosheid en ook moeite is met, oké, hoe gaan we ons verhouden tot die toekomst, hoe kunnen we dan hoop houden in Brabant?
Hoop houden in Brabant. Dat is natuurlijk een hele grote vraag. Ik moet denken aan die maan. En toen die maanlanding plaatsvond in 1969... toen waren er allerlei wereldrijders die boodschappen van hoop hebben ingesproken. En die boodschappen zijn 200 keer verkleind en op een klein silicium schijfje, heel toepasselijk hier in Eindhoven, gemaakt. De grootte van een gulden toen nog, nou, 50 eurocent voor degenen die al wat jonger zijn dan ik nog. En die boodschappen zijn door die astronauten meegenomen en achtergelaten op de maan. Dus die maanlanding was echt een wereldwijd moment van hoop. Het was natuurlijk ook keiharde geopolitieke strijd en koude oorlog. En misschien is dat wat nu beide ook aan de hand is. We zitten nu ook in een periode van transities, veranderingen, ook keiharde geopolitieke strijd. En tegelijkertijd zoeken we naar boodschappen van hoop. Van manieren om daar toe te komen. Tot een verhaal te komen dat ons wellicht weer toekomstverliefd maakt. Hmm. En wij denken dus, ook als vanuit Brabant kennis, dat daar verbeeldingskracht bij kan helpen om die nieuwe verhalen te hebben. Vanuit jouw werk zou je dan ook zien dat verbeeldingskracht kan helpen om hoop te krijgen?
Ja, absoluut. Ja, en als je spreekt ook over de maanlanding, wat ik daar zelf heel erg mooi aan vond. Ik zag op een gegeven moment beelden van de mensen die dan met z'n allen achter een televisie zitten en te hopen dat het goed gaat. Omdat het zo spannend was tot het allerlaatste moment. Of die Neil Armstrong die eerste stap daadwerkelijk ging zetten. En wat ik daar heel fascinerend en opvallend aan vond, was dat ik me realiseerde, oh ja, als ik terugkijk, heel vaak is dan iets al een gegeven. Iemand was al succesvol vanaf geboorte, bij spreken. Of die maanlanding is sowieso gebeurd. Terwijl natuurlijk dat in dat moment allemaal nog heel spannend en onzeker en ook heel veel niet weten in zich heeft. En wat ik daarin ook, om nog even de connectie te maken naar hoop. Wat ik zelf wel soms wel eens ervaar, ook in mijn werk, is dat ik soms wel denk, is het misschien een druppel op de gloeiende plaat? De verbeelding proberen in te brengen, terwijl er zoveel ook gaande is in de wereld. Hoe kan ik dat met elkaar rijmen? En ik vroeg dat bijvoorbeeld een keer aan Merlijn Twaalfhoven, kunstenaar en componist. En hij zei toen, nee joh, jij bent geen druppel op de gloeiende plaat. Of het werk dat je doet is geen druppel op de gloeiende plaat. Het regent op die gloeiende plaat. En dat vond ik zelf heel hoopvol, dat er heel veel gebeurt. En het enige wat we hoeven te doen is misschien ook op zoek gaan naar die kiemen van verandering en van hoop.
Ja, mooi is dat. Dit regent op de bloeiende plaat. Dat doet me ook denken aan Marjan Slob, de Denker des Vaderlands. Die was hier afgelopen woensdag om dit festival te openen. En zij benadrukte ook het belang van aandacht geven aan dingen. En we kennen natuurlijk allemaal de uitspraak, alles wat je aandacht geeft groeit. En ik denk dat dat echt waar is. Dus als we op zoek gaan naar die sprankjes hoop, als we zoeken naar daar waar het al anders gaat, daar waar er al veranderingen in gang worden gezet, dan kunnen we wellicht al komen tot dat grote verhaal. En dat is ook wat wij als Brabant Kennis het komende jaar, in ons jubileumjaar, we staan 10 jaar dit jaar, gaan doen. Op zoek naar die sprankjes hoop, om te kijken of we kunnen komen tot een nieuw verhaal voor Brabant.
Gaaf, mooi.
Dankjewel.
Je luisterde naar Nieuwe Maan, de podcast van Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Een podcast gemaakt tijdens Nieuwe Maan, Festival voor Transformatie. Kijk voor meer informatie over het festivalprogramma op parktheater.nl/nieuwemaan. Luister ook de andere afleveringen van deze podcast met Maanredes voor een betere wereld. Een beter Brabant.